Goedemorgen allemaal. Zeer van harte welkom in deze dienst. Fijn dat we met elkaar op deze dag, zomaar door de week, het hemelvaartsfeest mogen vieren. En we gedenken er vandaag aan dat de Heer Jezus koning is geworden in de hemel. En dat is echt een reden om feest te vieren met elkaar. We gaan vandaag weer verder met Romeinen 8. We denken Romeinen 8 vers 5 tot 11 staat centraal. U zult vanzelf wel merken hoe ik dat ga verbinden met hemelvaart. Maar we gaan eerst ons hart richten op God en dat doen we door met elkaar te zingen. En dan zingen we Psalm 47 vers 1 en 3. Daarna uit het Gereformeerde Kerkboek gezang 165, machtig God, sterke rots. Daarna is het fotum en de zegen. En dan het Liebe voor de Kerk gezang 217 vers 1, 2 en 3. En als u kunt staan, dan mag u gaan staan. We spreken met elkaar uit dat we afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. En de Heer is hier aanwezig en hij groet u en zegent u. Genade voor u van God onze Vader en van onze Koning Jezus Christus. Amen. We samen gaan bidden. Liefdevolle Vader, we willen samen bij u komen. We willen u danken dat we op deze door de weekse dag hier in de kerk mogen zijn. Dat we met elkaar feest mogen vieren. Omdat nu helder is geworden met op hemelvaart wie de Heer Jezus werkelijk is. Hij is veel te groot voor deze aarde. Hij is onze koning. U hebt hem veel eer gegeven, Vader, uw zoon. U hebt hem verheerlijkt, hem verhoogd. U hebt hem alle macht gegeven over de hemel en de aarde. En Vader, als we dan zo tot u bidden, dan weten we dat de Heer Jezus naast u zit. En dat hij regeert. Vader, wil u danken dat we dat koningsfeest, koninginnedag, koningsdag, vandaag mogen vieren. Ik wil u danken, Vader, dat we mogen weten dat u, Heer Jezus, ons niet alleen hebt achtergelaten op deze aarde. Verweest en bang en angstig. Zo kunnen we ons soms wel eens voelen, Vader, dat we angstig zijn of bang. Dat we onrustig zijn, dat we zoekende zijn. Maar u zegt, ik laat je niet alleen achter. Ik stuur mijn geest uit de hemel en die gaat in jou wonen en werken. En Vader, de Heer Jezus zegt het zelf zo, dat hij wel naar de hemel moest gaan om ruimte te maken voor de geest. Vader, daar willen we bij stilstaan in deze dienst. We willen ons daar door laten opbouwen door die woorden uit de Bijbel. We willen ons laten verfrissen door die woorden uit de Bijbel. En we willen ook echt getroost en weer blij uit de kerk komen straks. Heilige Geest, we danken u dat u er bent, dat u in ons woont en werkt. Soms dan moeten we dat nog een beetje ontdekken, wat dat precies betekent dat u er bent en in ons woont. Maar u bent er. En vader, sommige mensen moeten ook nog ontdekken wat de Heilige Geest allemaal wel niet doet. Terwijl die al zo bezig is in zoveel levens van mensen hier in de kerk. We zien al zoveel nieuw leven, dat mensen echt graag anders willen zijn. Graag ook liefdevol willen zijn, zorgzaam, zachtmoedig, geduldig, uit op vrede. Vader, we danken u voor al dat nieuwe leven. Het is een kostbaar geschenk uit uw hand. En vader, wilt u ons zegenen door deze dienst. Dat we feest mogen vieren vandaag, dat we mogen genieten ook van deze vrije dag. Dat u centraal mag staan. Dat we steeds meer mogen gaan zien van uw grootheid. Dat is ons verlangen. Vader, wil u bidden voor iedereen die hier niet kan zijn. En sommige mensen willen hier heel graag heen, maar die kunnen echt niet meer omdat ze ziek zijn of te oud. Of dat ze, omdat ze heel erg twijfelen en zoekende zijn. Vader, u bent met ons bezig en u bent altijd dichtbij en u laat ons niet los. En daar danken we u voor. Wil u bidden? Wilt u iedereen die iets te doen heeft in deze dienst daarvoor kracht geven? Wilt u de mensen die muziek moeten maken zegenen? Wilt u als we moeten luisteren of zingen of spreken, wilt u ons dan helpen? Door uw geest. Vader in de hemel, aanvaard onze dank en verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat het een beetje gaat lukken met mijn stem deze morgen. Ik ben erg verkouden. Het leek me goed dat in ieder geval een van de ouderlingen even de schriftlezingen ging doen. Dus Rob Smit zal de lezing uit de Bijbel gaan doen. We gaan een aantal stukjes lezen uit Johannes 16, een gedeelte uit Romeinen 8 en uit Openbaringen 12. En Rob zal dat lezen.
Eerste stuk wat we lezen is Johannes 16, vers 7 tot 16. En daar zegt de Heer Jezus: werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie niet meer zien. Jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Dan lezen we Romeinen 8, vers 5 tot 11. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, die is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde, weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken, door zijn geest die in u leeft. Dan lezen we als laatste Openbaring 12, vers 10 tot 12. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich hemel en allen die daar wonen, maar wee de aarde en de zee, de duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.
Dankjewel Rob voor het lezen van de Bijbelgedeeltes. We gaan zingen met elkaar een psalm, psalm 86 vers 2, 4 en 5. Geliefde gemeente, geliefde aanwezige gasten in ons midden, fijn dat jullie er zijn. We hopen dat jullie je thuis mogen voelen hier in ons midden. Ik ben bezig, even uitleggen ook voor de gasten, ik ben bezig met een serie preken over het nieuwe leven wat God ons wil geven. Dus het gaat over het nieuwe leven wat God ons wil geven en steeds dan bespreek ik een bepaald principe, zeg maar. Dus wat is nodig om dat nieuwe leven te krijgen. En vandaag staat het volgende principe centraal. En ik doe dat weer vanuit Romeinen 8, maar vandaag staat het volgende principe centraal. Nou, en hoe meer je gaat zien hoe groot Jezus is, hoe meer je leven zal veranderen. Dat is het volgende principe van vandaag dus. Hoe meer je gaat zien hoe groot en machtig en sterk Jezus is, hoe meer jouw leven zal veranderen. Prachtige waarheid natuurlijk alleen al, maar hou die stelling vast. Dat heeft uiteraard met hemelvaart te maken, want hemelvaart is het feest van de grootheid van Jezus. Dat vieren wij vandaag. Hemelvaart is het feest dat duidelijk wordt wie Jezus werkelijk is, de koning van het universum. En mijn verlangen is dat u vandaag in deze dienst iets van de schoonheid en de grootheid van Jezus gaat zien. Dat u uit de dienst gaat en dat je dan denkt van wow, dat is mijn verlossing. Dat is mijn verlangen. Ik zal straks op het kerkplein vragen of het gelukt is. Allereerst dit. Ik heb drie schriftlezingen laten lezen. Allereerst die prachtige tekst uit Johannes 16, hè, waar de Heer Jezus dus zegt: het is beter voor jullie dat ik wegga, want anders kan de trooster niet komen. En dus dat is natuurlijk wel een redelijk opmerkelijke uitspraak, hè, dat de Heer Jezus dus vlak voor zijn hemelvaart eigenlijk zegt: het is beter voor jullie dat ik heen ga, want anders kan die troost niet komen. En dan moeten we wel even proberen dus ook te zien in het hele plan van God, zeg maar. Aan het begin van Jezus' bediening wordt al dit gezegd, hè, dat Jezus is gekomen om ons te dopen met de geest. Dat wordt aan het begin van zijn bediening al gezegd. Aan het begin van zijn actieve leven op aarde wordt er steeds gezegd: Jezus komt om ons te dopen met vuur en met de geest. Ja, dus dat is zijn doel. Hij wil ons dopen met de geest. En die geest kan nog niet komen. Die kan pas komen als Jezus in de hemel is. Als Jezus verheerlijkt is. En dus eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. De reden van Jezus hemelvaart is. Zijn twee redenen. De reden van Jezus hemelvaart is. Ten eerste dat duidelijk wordt hoe groot Jezus is. En ten tweede dat de geest kan komen. Ja, mooi hè. Dus ten eerste moet duidelijk worden door hemelvaart hoe groot Jezus is. En de tweede reden van hemelvaart is dat de geest kan komen. Het is beter voor jullie dat ik heen ga, want anders kan de geest niet komen, zegt Jezus. Wat is de taak van de Heilige Geest? Ik ben bezig met de serie dus over nieuwe leven. Dat doe ik helemaal vanuit Romeinen 8. Vandaag staat Romeinen 8 vers 5 tot en met 11 centraal. We hebben twee preken gehad over vers 1 tot en met 4. En nu vers 5 tot en met 11. En vers 5 tot en met 11 gaat steeds over. Ik word nu niet meer geleid door mijn natuur. Maar ik word geleid door de geest van God. Daar gaat het hele stuk over. Ik word niet meer geleid door mijn eigen natuur. Maar ik word geleid door de geest van God. Dus het moet helder worden. Wat is geleid worden door je eigen natuur? En wat is geleid worden door de geest van God? Het moet helder worden in deze dienst. Pjoe, we hebben veel te doen. Wat doet de geest? De geest is er alleen maar, dat staat ook zo prachtig beschreven in Johannes 16. De geest is er alleen maar om Jezus Christus te verheerlijken. Dat is de taak van de geest. Dus de geest is in jou bezig en die zorgt ervoor dat jij steeds meer gaat zien hoe groot Jezus is. De geest zal ook helemaal geen nieuwe dingen brengen, zegt de Heer Jezus zelf. Hij zal geen nieuwe dingen brengen, maar hij zal uit het mijne nemen en dat zal hij jullie verkondigen. He, dus wat de geest doet is dat jij steeds meer gaat ontdekken hoe groot Christus is, hoe groot Jezus Christus is. Ja? En daarvoor wordt natuurlijk het woordje verheerlijken gebruikt, daarvoor wordt in de Bijbel het woordje vereren gebruikt. En het woordje eer in het Oude Testament is het woordje kavod. Je hebt het wel eens gehoord in de preek, denk ik, kavod. En kavod kun je ook in het Nederlands vertalen, kaboom. Zo kun je dat vertalen. Jezus heeft zoveel gewicht, zeg maar. Kavod betekent gewicht hebben, zwaar zijn. Jezus heeft zoveel gewicht. Jezus is zo'n zwaar gewicht, zeg maar. Hij is zo groot. En dat is natuurlijk meteen al een vraag voor jou, ook voor jouw leven. Wat weegt het zwaarste in jouw leven? Vraag voor ons leven. Wat heeft het meeste gewicht? Wat is het belangrijkste? En de Heilige Geest die wil dus dat jij gaat zien hoe groot Jezus is. En hoe groter Jezus wordt, heb ik net al gezegd, hoe meer alle andere dingen in jouw leven ook op de goede plaats terechtkomen. Kijk, en de Heilige Geest kan alleen maar Christus verheerlijken als hij eerst Heer is geworden. Helder, hè? Verheerlijken is verheerlijken. Dus de Heilige Geest kan alleen maar Christus verheerlijken als Jezus eerst Heer is geworden. En daarom moet hij eerst naar de hemel. En daar in de hemel wordt dat helder. Daar zegt God tegen zijn zoon. Jij hebt iets fantastisch gedaan, zegt God tegen zijn zoon. Jij hebt de aarde gered door jouw offer. En ik maak jou nu koning. Is wel belangrijk, heb ik al vaker gezegd in de preek. Maar God de Vader regeert nu door zijn zoon. En Jezus zegt daarom ook, je moet bij mij zijn. Kom bij mij, zegt hij, als je vermoeid en belast bent. En hij zegt niet, ga naar de Vader toe. Ja? De Vader regeert door zijn Zoon. Dus ga maar naar Jezus toe met je dingen. Hij regeert. Hij is de koning. En er staat in 1 Korintiërs 15, dat als Christus terugkomt, zal hij de koningsstaf teruggeven aan zijn Vader. Dan pas. Maar hij regeert nu. Hij is koning, hij is de absolute baas. Dus eerst moet Jezus verheerlijkt worden, dat is hemelvaart. En dan kan de Heilige Geest ook Jezus groot gaan maken in ons leven. Dus probeer dat helder te hebben wat die geest precies doet. Het gaat om deze vraag in jouw leven. Wat vind jij het mooiste? Wat vind jij het belangrijkste? Wat vind jij het grootste? En de Heilige Geest wil niets anders dan dat jij de schoonheid van Jezus gaat zien. En nogmaals, hoe meer je de werkelijke waarde van Jezus gaat zien, hoe meer je ook andere dingen, alle andere dingen in je leven, op een werkelijke waarde gaat schatten. En dus, ook een belangrijk punt, jij hoeft jezelf niet minder waardig te maken. Hè? Dus dat doen sommige mensen, die maken zichzelf steeds kleiner en dan denken ze dat Jezus groter wordt. Dat doen sommige mensen. Die maken zichzelf steeds kleiner. En dan denken ze dat Jezus groter wordt. Nou, Jezus wordt helemaal niet groot. Jezus is groot. Hij is al groot. Nee, dit zegt de Bijbel. Je mag de grootheid van Jezus gaan inzien. En als je de grootheid van Jezus gaat inzien, dan ontdek jij niet hoe klein je bent. Maar dan ontdek je juist hoe waardevol je bent. Dat ontdek je. Hoe geliefd je bent. Dat ontdek je. Dus vol zijn van de geest, dat is het eerste wat ik wil zeggen, de taak van de geest. Vol zijn van de geest, dat is vol zijn van Jezus. Dat staat ook letterlijk in Romeinen 8, vers 5 tot 11. En in Romeinen 8, vers 9, zullen we de tekst even bijhouden, dat is misschien wel handig. In Romeinen 8 vers 9 staat heel duidelijk, en dat weten we allemaal wel, maar het is toch goed om daar even bij stil te staan. Staat heel duidelijk dat de geest van God in ons woont. En daar wil ik even met u bij stilstaan. Wat is dat precies? Dat de geest van God in ons woont. Met een stukje bewustwording zijn we dus bezig. Kijk, God had de wereld gemaakt. God had de wereld volmaakt gemaakt. God had de wereld perfect gemaakt. En heel de wereld was vol van de grootheid van God. De mensen waren, Adam en Eva, waren vol van de grootheid van God. De schepping was helemaal vol van de grootheid van God. Alles was gevuld met de grootheid van God. Zo had God de aarde gemaakt. En door de zonde zijn we allemaal leeg geworden. Wij zijn lege mensen. Die ook heel vaak leeg klinken. Sorry dat ik het moet zeggen. Ik zeg het ook tegen mezelf. Maar we zijn lege mensen. Die ook heel vaak leeg klinken. En toen zond God zijn zoon. En die zoon heeft het oordeel weggedragen. Geen oordeel meer voor jou. Daar heb ik twee preken over gehouden. Geen oordeel meer voor jou. En dan staat het in de tekst. En nu schenkt de geest uw leven. Omdat u rechtvaardig bent voor God. Waarom schenkt de geest jouw leven? Omdat je rechtvaardig bent voor God. Omdat het goed is. Geen oordeel meer. Daarom schenkt hij jouw leven. Kijk, als je... Dus die geest die zorgt ervoor... dat je weer een band krijgt met God. Dat je weer een relatie krijgt met God. Dat je weer vol wordt van God, zeg maar. Als je een christen wordt, wordt niet simpel je geloof alleen maar veranderd. Nee, als je christen wordt, dan krijg je een relatie met God. En Romeinen 8 staat daar helemaal bol van dat relatie hebben. Het gaat over het samenleven met God, daar gaat Romeinen 8 over. Hij is gestorven, staat er in Romeinen, om een einde te maken aan onze zonde. En nu mogen wij weer leven met God. Relatie. En niets is er, zegt Paulus in Romeinen 8, wat ons kan scheiden van God. Relatie. God is voor ons. En daar is die geest mee bezig. Die geest is in jou aan het werk en hij is ermee bezig. En hij zegt, luister nou goed. Jij bent Gods kind. Luister goed. Jij bent Gods kind. Zeg maar, dat doet de geest. Zeg maar, Abba, Vader. Alsjeblieft, heb dat vertrouwen in God. De relatie is goed. Jij hoort bij hem, hoor. Je hoort bij God. Je bent van God. Dat is wat de geest doet. Verzekeren, verzekeren, overtuigen, overtuigen daarvan. Dat je niet meer twijfelt daarbij. Kijk, en als dat doet hij in jou, hè. Hij zorgt ervoor dat je daar weer van bewust wordt, van die relatie. En als de geest in je woont... Kijk, wonen is meer dan er alleen maar zijn. Veel meer dan er alleen maar zijn. Jij bent geen busstation waar de geest af en toe even stopt en langskomt. Nee, je bent geen busstation. En dat zei ik net ook al in het gebed. Wij moeten daar meer van bewust zijn dat de geest in ons woont. En dat heeft dus te maken met, als die in jou woont, dat die heel dichtbij is. Dat die invloed uitoefent. Dat die absoluut bekend is met jou. En die geest die maakt jou, om het zo maar eens te zeggen, maakt jou bewoonbaar. Jij hoeft niet eerst zelf bewoonbaar te worden voordat die geest komt. Onzin. Die geest werkt in jou en die maakt jou bewoonbaar. Hij maakt het, zeg maar, naar zijn zin. Hij wil het naar zijn zin hebben in jou. En daar is hij mee bezig. Hij maakt het naar zijn zin. Hij maakt het leefbaar voor God. Zo is hij met jou bezig. Dus jij hoeft niet eerst leefbaar te zijn. Nee, hij maakt het leefbaar. Kijk, dat is zo'n belangrijke waarheid, hè? In jouzelf, zegt de tekst, is geen leven. Dat is een keiharde uitspraak eigenlijk, hè? Maar in onszelf, in mijn natuur, in mijn vlees, is geen leven. Dat zegt de tekst. Je kunt wel leven vanuit je eigen mogelijkheden, maar dan komt er weinig van het leven terecht. Dus als je leeft vanuit je eigen natuur, vanuit je eigen vlees, vanuit je eigen mogelijkheden, dan komt er weinig van het leven terecht. Het echte leven vind je niet in jouw lichaam, maar het echte leven vind je in de geest, zegt de Bijbel. De geest is leven, zegt de Bijbel in Romeinen 8. De geest is leven. Het echte leven komt van boven, mensen, en niet uit jezelf. Dat is wat de Bijbel zegt. En de geest zit dus niet van buitenaf wat tegen jou te schreeuwen van... doe dit of doe dat of doe dit niet of doe dat niet. De don'ts en do's. Daar is de geest helemaal niet mee bezig. Hij is in jou aan het werk. En daar van binnen voert hij een grote restauratieoperatie uit. Hij is bezig met jou een nieuw hart geven. Dat is een vrij heftige gebeurtenis, een nieuw hart krijgen. Daar is hij mee bezig, dat je een nieuw hart krijgt. Hij opereert je, restaureert je. Maakt van jou een mooie woning. En dus dat is een paar gedachten over de geest woont in jou. De tekst zegt nog wat anders. Dat staat in vers 9. Ik denk dat het een beetje, dat is niet helemaal goed vertaald in onze vertaling. Er staat dan in vers 9, maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. En er staat eigenlijk dit. Vers 9, in het Grieks staat dit. Maar u bent niet in het vlees, maar u bent in de geest. Dat staat eigenlijk. Dus dat is vertaald met je laten leiden door. Laten leiden door je vlees of laten leiden door de geest. Maar in het Grieks staat eigenlijk, je bent niet in het vlees, maar je bent in de geest. Dus dat is de twee waarheden die dus gezegd worden. Hè? Aan de ene kant werkt die geest in jou, hij woont in jou, maar jij bent ook in de geest. Wat betekent dat precies? Dat betekent dit, je staat als het ware onder de invloedssfeer en onder de macht van de Heilige Geest. De geest die wil jou beslissend beïnvloeden. Kijk, er zijn ontzettend veel dingen die ons leven bepalen. Ik kan een enorme lijst noemen van dingen die mijn leven bepalen, die invloed hebben op mijn leven. En de geest heeft in mijn leven echt vijanden ook. Ik denk bij u ook wel, hè. Er zijn dingen in mijn leven die mij zo beïnvloeden dat God wat aan de kant gedrukt worden. De geest heeft allemaal concurrenten, ook in uw leven en in mijn leven. Maar dit wil God, dat wij in de geest dus zijn, onder de invloed staan van Gods geest. En dat is dat je van de macht van de duisternis in de macht van God terechtkomt. Zo staat het in Handelingen 26. Dus van de macht van de duisternis in de macht van God terechtkomt. En de geest is met jou bezig en die breekt jouw zondige verlangens. Dat doet hij, hè? Hij breekt dat kapot. Hij breekt je zondige verlangens kapot en hij geeft je nieuwe verlangens. De Bijbel zegt dit, je bent in de handen van de geest. Dus je bent niet meer aan jezelf overgeleverd. Je bent in de handen van de geest, je bent niet meer aan jezelf overgeleverd. Iemand die gebruikt het voorbeeld van, stel je voor dat de Heilige Geest blauwe inkt was. Dan zou jij nu helemaal blauw zijn. En dan zou alles wat uit jou komt ook blauw zijn. Zo werkt dat. Dat is invloed. Doortrek. Ja? Nou heb ik een heleboel gezegd. Over dat de geest in je woont. Dat je onder de invloed van de geest bent. Maar de allerbelangrijkste vraag heb ik helaas nog niet beantwoord. Dat is deze vraag. Ja, hoe dan? Hoe doet die geest dat dan? Dat hij in mij werkt is leuk. Dat ik in zijn invloedssfeer ben is leuk. Maar hoe dan, dominee? Hoe verandert hij mij dan? Hoe geeft hij mij dan een nieuw leven? Wat is hij dan allemaal aan het doen? En dan zegt u misschien van ja, dominee, hoe zelden, hè? De geest werkt door het woord. Dus hij zorgt ervoor dat het woord jou vernieuwt. En dan heb ik nog een vraag, maar hoe dan? Wat moet dan klinken uit dat woord, zeg maar? Weet je, ik heb twee dingen gezegd al in de preek. Nog weer even herhalen. Eerst wat ik gezegd heb is dit. Hoe meer je vol bent van de grootheid van God, van Jezus. Dus hoe meer je vol bent van de grootheid van Jezus. Hoe minder je vol bent van allemaal aardse dingen. Ik kan niet vol zijn van 20, 30 dingen. U ook niet, denk ik. Kan niet. Dus hoe meer je echt passie krijgt voor Jezus. Hoe meer alle andere dingen op een andere plek neervallen. Maar ja. Hoe krijg je passie voor Jezus? Heb je weer de vraag. Hoe krijg je dan passie voor Jezus? En dan zegt de Bijbel, de waarheid bevrijdt mij. Leuk. Dus de geest die laat die volle waarheid aan me zien. En die waarheid bevrijdt mij. Maar welke waarheid dan? Ik weet het niet meer, mens. Hoe? Alsjeblieft, vertel het me. Stel je voor dat hij nou weg zou lopen. Weet je, dit, en dan komen we toch weer uit bij die ongelooflijke waarheid waar we het al twee diensten over gehad hebben. Maar ik zal het nog verder uitleggen. Dat dit de waarheid is, dat wij niet meer geoordeeld zijn. En dit staat er in de tekst, Romeinen 8 vers 1 tot 4. Dit is de waarheid, jij bent niet meer geoordeeld. En op deze manier heeft God in dit bestaan met de zonde afgerekend. Dat zegt God. Dus laat ik het heel concreet maken. Wil jij afrekenen met een zonde in jouw leven? Je hebt last van liegen. Wil jij afrekenen met een zonde in je leven? Jij hebt last van liegen. Dan zegt God, de enige manier waarop dat kan is, zet daarnaast, ik lieg, dan moet je daarnaast zetten, maar ik ben niet meer geoordeeld. En dan moet je, ik ga natuurlijk wel uitleggen hoe het dan werkt. Maar dat is het enige wat je kunt doen tegen zonde. Ja? Dat je zondigt, ik lieg. En dat zegt God ernaast, maar je bent niet geoordeeld. En dat moet jou dus helemaal veranderen. Maar hoe dan? Ik zal het proberen uit te leggen. Wie in Christus gelooft, is niet meer geoordeeld. Het is goed, mensen. En door deze waarheid heeft God in dit bestaan met de zonden afgerekend. En deze waarheid werkt de geest dus ook in jou om jouw zonden te overwinnen. Dat kan niet anders. Je bent gered. Het is goed. Het is klaar. Oké. Wat je ook doet, wat er ook gebeurt in je leven. De zonde heeft geen enkel gevolg meer voor jou. Dat zegt God eerst. En het kan niet vaak genoeg klinken, mensen. We moeten proberen duidelijk te krijgen wat onze zondige natuur is. Wat is je zondige natuur? Dit is je zondige natuur. Je zondige natuur is dit. Dat zijn die verlangens in jou. Dat is dat systeem in jou. Dat tegen jou zegt. Dat je alleen maar ontsnapt aan de veroordeling van God. Als je bepaalde dingen hebt. Of als je bepaalde dingen gedaan hebt. En nog een keer. Dus de oude natuur is dit. Dat is een systeem in jou. Dat tegen jezelf zegt. Dat je alleen maar ontsnapt aan de veroordeling als je bepaalde dingen hebt of bepaalde dingen hebt gedaan. Het is goed met mij bijvoorbeeld, want ik heb veel geld. Zeggen mensen, hè? Ik heb wat. Het is goed met mij, want ik heb veel geld. Het is goed met mij, want ik maak een spetterende carrière. Dus wat je hebt bepaalt dus wie je bent, blijkbaar. Het is goed met mij als ik de wet hou. Als ik dit doe. Ik moet eerst mijn zonde kennen, anders is het niet goed. Ik moet eerst berouw hebben, anders geeft God geen vergeving. Ik moet eerst allerlei dingen goed maken, voordat ik naar Jezus toe ga. Het zijn allemaal voorwaarden die wij stellen, zeg maar. En het klopt niet. Gods liefde is absoluut, onvoorwaardelijk. God zegt niet, je moet eerst dit en je moet eerst dat en je moet eerst dit hebben en je moet eerst dat doen. Gods liefde is absoluut, onvoorwaardelijk. Hij stelt geen voorwaarden. En weet je, het is ook apart, hè. Als je denkt dat je eerst allerlei dingen moet goedmaken voordat je naar Jezus toe gaat, dan zeg je eigenlijk dit. Dan zeg je dit. Dus ik ga me eerst even douchen en daarna ga ik in bad. Belachelijk natuurlijk, hè. Ja? Ik ga me eerst even zelf wassen, maar ik ga daarna ook nog in bad. Dan zeg je, ja, als je in bad gaat, ga je toch niet meer zelf wassen? Doe even normaal, man. Hetzelfde als ik tegen jou zeg van, ik geef je een Ferrari, alsjeblieft, hier heb je een Ferrari. Ga man, Ferrari. En in de kleine led staat eronder en je moet me vanaf nu ieder jaar 10.000 euro betalen. Gaat nergens over. Als je iets gratis krijgt van God, dan hoef je er niet voor te betalen en dan hoef je er ook niet voor te werken. Dat is genade. Het is die oude benadering, de oude natuur, dat jij denkt dat je jezelf moet redden. Dat zit altijd achter iedere zonde, dat jij denkt dat jij jezelf moet redden. Weet je, die oude natuur in ons, dat is het gedeelte in ons, dat je maar niet kunt geloven dat er geen veroordeling is. Dat is de oude natuur. Dat je maar niet kunt geloven dat er geen veroordeling is. En weet je, dat is zo'n briljante waarheid van God. De wereld zegt, de enige manier waarop wij met kwaad kunnen afrekenen is het kwaad veroordelen en regels maken. Dat zegt de wereld. Dus de wereld zegt, de enige manier waarop we met kwaad kunnen afrekenen is het kwaad veroordelen en regels maken. En God zegt dit. De manier waarop ik met het kwaad afreken is dat ik zeg en bepaal dat er geen oordeel is. Wie verzint dit? Absoluut briljant van God. En ik kan er allerlei voorbeelden van geven. Kijk, mijn schoonvader heeft een timmerfabriek. En in die timmerfabriek zijn die gasten dus de hele tijd met allemaal dure gereedschap bezig. Met allemaal dure machines. Kleine handmachines vaak. Kijk, als hij tegen zijn personeel zou zeggen van, luister. Die machines, die moeten jullie iedere pauze in de kast doen. En die kast moet op slot en die sleutels moeten hier allemaal aan het rekje hangen. En als de pauze voorbij is, dan kom je die sleutels verhalen en dan pak je je machines maar weer en dan ga je weer aan het werk. Met andere woorden, dan geeft mijn schoonvader geen vertrouwen. En die mensen in de fabriek denken allemaal, ach, hij vertrouwt ons toch al niet. Dus wat maakt het uit dat ik wat meepik? Ja? Zo werkt dat. Als je geen vertrouwen geeft, krijg je ook geen vertrouwen. En daarom zegt God, en ik geef jullie bakken met liefde. Geen veroordeling. En dat alleen verandert de wereld. Weet je, het hele systeem, ik zeg het maar heel scherp, maar het hele systeem van oordelen en veroordelen en schuldig zijn en beschuldigen, dat zorgt ervoor dat wij zondig blijven en zondig worden. Scherp kan ik het niet zeggen. Het hele systeem van veroordelen en oordelen en schuldig zijn en beschuldigen, dat zorgt ervoor dat wij zondig blijven en zondig worden. Dat er zo gigantisch veel kapot gaat in deze wereld. Weet je, hoe meer jij zelf probeert om niet te zondigen, hoe meer je zult gaan zondigen. Nou, voorbeeld, ik zeg tegen mezelf, Gert, je mag niet denken aan een blauwe vogel. Ik mag niet denken aan een blauwe vogel. Ik mag niet denken aan een blauwe vogel. Nou, reken maar dat ik dan aan Pino denk. Ik zeg tegen mezelf, ik mag niet begeren en ik mag niet begeren en ik mag niet begeren en ik mag niet naar die vrouwen kijken in die korte rokjes. En dan doe je het juist. Dan doe je het juist. Weet je, Gods strategie om af te rekenen met het kwaad is absoluut briljant. Weg met het oordeel, zegt God. Dat is zo uniek en zo'n aparte waarheid. En weet je, zolang jij denkt, nog even één keer scherp zeggen, zolang jij denkt dat God jou veroordeelt, word jij teruggeworpen op jezelf. Ja? Dus zolang jij denkt dat God jou veroordeelt, word jij teruggeworpen op jezelf. Laat ik het proberen duidelijk te maken. Hier ben jij, daar is God. Als jij denkt dat God jou veroordeelt, dan sta je dus tegenover God, toch hè? Dan sta jij tegenover God. En zolang je tegenover God staat, moet je het zelf doen. Toch? Moet je het zelf doen. En God zegt, en ik sta niet tegenover jou. Ik sta radicaal achter jou. We gaan samen. Dus pas als het oordeel weg is, word je verlost van jezelf. Dan kan de Geest eindelijk in je wonen en werken. Mensen, het is diep. Het is heel diep waar we het over hebben. Maar het is, je snapt wel dat, ik hoop dat je snapt zeg maar, dat alleen als je dit gaat zien, dan ga je zo onwijs veel van Jezus houden. Ja? Dan denk je van, wauw, dat is wat Jezus heeft gedaan. Ik bedoel, we hebben allemaal al zo vaak gehoord dat het offer van Jezus heel de wereld verandert. En dit is hoe hij dat doet. Zo verandert hij de wereld. Het zijn oordeelgevoelens en schuldgevoelens die jou zondig houden. Hou dat vast. En daarom is Gods strategie, dat haal ik weg. Uit de wereld. En ik denk dat dit nieuw is, mens, voor veel mensen. Ik denk echt dat dit nieuw is voor veel mensen. Niet alleen omdat ik dat zelf in mijn hoofd haal, maar ook omdat heel veel mensen dat tegen mij zeggen. Dit is nieuw voor mij. Terwijl het de aloude boodschap is. Dat het offer van Christus alles is. De aloude boodschap. Nu haalt God het oordeel weg. En daarmee zegt de Bijbel, word je verlost van het teruggeworpen worden op jezelf. Want het is God, het is goed tussen jou en God. God is voor je, de relatie is hersteld. Omdat veel christenen beroofd zijn van de gemeenschap en de intimiteit met God. Omdat ze geloven in de leugen dat God boos is, komt er vaak zo weinig van terecht. De Geest werkt in je. Hij werkt deze waarheid in jou. En die waarheid bevrijdt jou. God staat naast je. En zo kan God eindelijk weer de bron van leven en de bron van liefde zijn. En zo alleen krijgt Jezus werkelijk alle eer. Op deze hemelvaart. Daar gaat het om. Als we hemelvaart vieren, dan prijzen we en dan loven we en dan danken we Jezus. Aan Hem alle eer. Hij is zo groot, zo machtig, zo sterk. Zo wordt Hij echt verheerlijkt. Weet je, ik heb één keer het geluk mogen beleven dat ik bij de Grand Canyon stond. Fantastisch mooi bergmassief met enorme diepe kloven erin. Vlogen er zelfs met een klein vliegtuigje doorheen. Dat is ongelooflijk indrukwekkend. Nou, dat kan een mens niet verzinnen hoor. Het is volledig helder dat een mens dat niet kan maken. Dat een mens dat eventjes niet verzonnen heeft. Dat gemaakt moet zijn. He, en de grote oceaan bijvoorbeeld. Stampvol met leven. Er zit zoveel water in. Reken maar niet dat die gevuld is door een mens hoor. De grote oceaan. Dat heeft God gedaan. En dit evangelie, waar we het vandaag over hebben, dat verzint geen mens. De wereld zegt, kwaad kan alleen maar verbannen worden als er geoordeeld wordt. Kwaad kan alleen maar verbannen worden met meer regels. En meer regels zorgen er alleen maar voor dat je meer gaat zondigen. En oordeel zorgt er alleen maar voor dat je zondiger wordt. En daarom zegt God, ik heb een andere strategie. Geen oordeel meer. Dat verzin je niet zelf. Dat komt van God. En als je nou niet de kerk uitloopt en denkt van ik ga op mijn knieën voor Jezus, dan weet ik ook niet meer wat ik nog meer moet doen, mensen. Echt niet. Dan weet ik niet wat ik nog meer moet zeggen. Maar dat is mijn verlangen. Ga op de knieën voor deze Jezus. Dit is mind, zeg in Engeland zeggen ze dan, mind blowing. Amen. Zingen het lied Schoonste Heer Jezus, omdat we hem willen aanbidden. Zingen, want het is mooi om God te aanbidden. Peter die zal de melodie even twee keer voorspelen. Dan kunt u ondertussen kijken naar de tekst. Dat is geen moeilijke melodie, maar wel goed om even te luisteren hoe dat gaat. Ja? Kun je de tekst erop zetten? Maak ons een licht tot een licht voor de volk is het lied. Snel, Peter, hoor. Jongen, jongen, jongen. We gaan danken en bidden. Ik heb een paar dingen voor het gebed die ik graag wil noemen. Ik wil graag bidden voor de jongeren die bezig zijn met examens. Steek even je hand op. Wie zijn er allemaal bezig met examens? Hoe gaat het, Matthijs?
Goed.
Ben je nou toegelaten op die opleiding of... En die gaat er niet door of? Oké, mooi. Hey, succes met jullie examens allemaal. Gaan voor jullie bidden. Waren er nog meer? Ik zag natuurlijk niet alles. Ja, prima. Ik heb de kansatie er al over gehad met die gasten. Dus ja, dit zie ik ook goed. Ja. En we gaan voor jullie bidden. We gaan ook bidden voor zuster Verseput. Het gaat erg slecht met haar op dit moment. Ze heeft wonden aan haar been en... daardoor heeft ze kangreen gekregen. Dat is een behoorlijk ernstige infectieziekte. En het ziet er niet goed uit. En ze krijgt op dit moment geen eten meer. En ze is echt stervende. We zullen ook bidden voor onze broeder Oostland. Ook met hem gaat het op dit moment niet goed. Ook hij heeft een heel aantal infecties in zijn lichaam. En die tasten ook vitale organen aan. Dus het is ook goed dat we voor hem bidden. Laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen graag door uw Heilige Geest zo graag begrijpen wat het werkelijk betekent dat Jezus zo groot is. Dat was ons verlangen ook voor deze dienst. Dat de grootheid van u, Heere Jezus, zichtbaar werd. Dat we samen met elkaar voor u op de knieën gingen. Voor deze briljante waarheid van u, God, hoe u het probleem van het kwaad tackelt en oplost. Het is onnavolgbaar. Dit komt in geen mensenhoofd op. Sterker nog, Vader, in de wereld zonder u zien we dat het kwaad heel anders opgelost wordt, of misschien moeten we zeggen in toom gehouden wordt. We oordelen en er wordt veroordeeld. En er komen steeds meer en meer regels. En dat is ook wel bekend al, Vader, dat zegt u ook al in de Bijbel. Het leven zonder God zal steeds meer een leven met regels worden. En Heer Jezus, u komt daar binnen met deze waarheid. Met uw offer waarmee u het oordeel wegdroeg. Dat is zo tegendraads en zo anders. En we verlangen ernaar en we jagen ernaar om dat meer en meer te gaan begrijpen in ons leven. Hoe het is dat we van genade mogen leven. Dat we niet meer teruggeworpen zijn op onszelf, op onze eigen natuur. Maar dat we mogen leven vanuit u, Vader, de bron van liefde. De bron van genade, de bron van alles. Vader, we danken u dat we mogen bidden voor elkaar in deze dienst. Het is fijn dat er weer zoveel gasten in de kerk zijn. We vinden het fijn om ze te mogen verwelkomen hier. We voelen ons verbonden met hen. Maar we willen u bidden... We willen u vragen of u ook wilt geven dat steeds meer mensen mogen gaan zien wie de Heer Jezus is. En hoe uniek Hij is. Vader, we willen u bidden voor onze zuster Verseput, die in Velp woont. Vader, het gaat niet goed met haar. Ze is oud en ze heeft wonden in haar lichaam waardoor ze kangreen heeft gekregen. En dat is een heel ernstige infectieziekte. Vader, we willen bidden voor haar. Wilt u bij haar zijn? We willen bidden voor haar kinderen, voor Helene. En anderen en willen vragen, Vader, wilt u ze rust geven en troost? En moed ook, Vader, om bij moeder op bezoek te gaan. Want het is ontluisterend om te moeten zien hoe mensen sterven en hoe de aardse tent wordt afgebroken. Vader, wil u bidden voor onze broeder Oostland. Ook met hem gaat het niet goed. Hij heeft veel infecties ook in zijn lichaam. En de vitale organen lijken aangetast te worden. En we maken ons daar zorgen om, vader. We willen bidden voor hem en zijn vrouw. En we willen ook vragen, vader, wilt u ook ons allemaal meeleven in het hart geven? Vader, wil u bidden voor alle jongeren die examens aan het doen zijn. We danken u dat u ze kracht en energie geeft en moed ook. En rust. Vader, wilt u geven dat het goed mag verlopen. Dat ze hun papiertje mogen halen. Dat ze hun leven verder kunnen ontwikkelen. Vader, we willen graag eindigen met een stil gebed. In de naam van Jezus bidden we dit. Amen. Het zal nu gecollecteerd worden. En wordt van harte aanbevolen deze collecte. Het is bestemd voor de evangelieverkondiging. Nou, het is een geweldig evangelie. Dat mag verkondigd worden. En dit gaat voor de verkondiging in Oost-Gelderland. We zingen dan straks met elkaar het lied Gloria aan God. Laten we ons hart richten op God om nog meer zegen van Hem te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Ik heb nog even één vraag, als je nog even wacht. Dat is de volgende vraag. Zondagmiddag is er een klassieke vriendendienst. Dus met Pieter Jan Belder en Ralf Meulenbroeks. Het wordt een mooie dienst, denk ik. En daarna is er ook koffie met broodjes enzovoort. En ik heb nog even wat mensen nodig die daarbij willen helpen. Met broodjes smeren en koffie schenken. Wie wil dat doen? Zo. Dat zijn er veel. Niemand dus. Mirjam. 2, 3. Nog een paar. 5. Ja. 4. 5, 6, 7. Is goed. Klaar, bedankt. Wel thuis.